Nou ja, overigens, je zegt de bekende interventies, maar wat bedoel je dan?
Nou, dan
we gingen op de hei,
we gaan elkaar verhaal vertellen, we doen live story sharing. Ja. We gaan samen in de jaren 90 bouwen een hut. Nou, dat willen we allemaal niet meer, dus dat doen we niet meer. De postjes willen we ook niet meer, doen we ook een paar.
Dure testen, ja.
Dan verzinnen we weer wat anders. Ja. Het heeft natuurlijk altijd effect. Ik moet ook niet, dan word ik een soort azijnzeiker. Dat is niet zo. Maar het beste is toch wel, geef een team een goede crisis.
Je luistert naar Minds United, de podcast over teamdynamiek, teamchemie en collectieve intelligentie. Deze podcast wordt gepresenteerd door twee organisatieadviseurs. Niels Willems, transformatiemanager, medeverantwoordelijk voor de teamgerichte organisatiestructuur bij Bol.com, Ahold en HEMA. En Marco van Aalen, assessmentpsycholoog bij StarCheck en ontwikkelaar van psychometrische expertsystemen.
Nou, we zitten vandaag met Wendy Aandekerk. Wendy Aandekerk is HR-directeur Inclusio. CHRO mag ik niet zeggen, maar in de buitenwereld zou dat tegenwoordig wel zo heten. Dus HR-directeur Inclusio. En Wendy en ik kennen elkaar van Ordina.
Ja.
Daar heb jij een paar bedrijven geleden gezeten. En je hebt als HR-directeur, of vanuit HR, maar later als HR-directeur, bij allerlei bedrijven in allerlei sectoren gezeten. Dus wij dachten, dat is wel eens leuk om met jou over teams te praten.
Heel leuk. Meneer?
Oké, misschien moet je toch kort even je cv niet helemaal uitdiepen, maar geef eens even aan waar je overal gezeten hebt. Dan hebben we een beetje achtergrondbeeld.
Ja, ooit. Ik was een van de eerste lichtingen die bedrijfskunde deden waar de afstuderen variant HR and Change heette, eind jaren 90. Toen ging ik bij Berenschot de consultancy in. Want ik was wars van HR. Dat vond ik toen nog een beetje sociale, pedagogische oude mannen, zeg ik heel eerlijk. Vanaf Berenschot, Haverref, Rotterdam. Dus dat was toen nog van de gemeente, dat verzelfstandigde om de maatschappelijke 2 neer te leggen. Heel leuk om mee te maken hoe je denkt een overheidsinstantie toch iets meer commercieel te maken. En in alle eerlijkheid, aan het eind van mijn loopbaan waar ik tot nu zit, zit ik bij een commerciële partij in het zorg en welzijn. Dus draai ik het om. En in de tussentijd heb ik beursgenoteerde bedrijven, IT-bedrijven, techniek, familiebedrijven, private equity, maar altijd wel iets met een product. Niet zoals je proces. Je zult hem niet snel bij een bank of verzekeraar vinden.
Oké. Ja.
Omdat het moet voor mij wel, het mag wel concreet zijn. Het mag wel ergens om gaan.
En je hebt altijd dus met teams of in teams gewerkt.
Ja.
Teams samengesteld vanuit je HR, vanuit je HR-vak. In directieteams gezeten.
Ook. Boards samengesteld. En nu ook bijvoorbeeld in de Raad van Toezicht. Dat zijn natuurlijk weer de nieuwe hotte teams. Die ook. Ja, volgens mij kan het leven niet zonder teams. Boutenstelling nummer 1.
Oké, vertel.
Nou, ik vind tegenwoordig dat alles wordt zo complex, zo groot. Dat waar het nog wel kan, is in teams.
Mm-hmm.
Waar je elkaar nog wel kan vinden, is in teams. En ik denk dat dat een hele mooie eenheid is. Of een systemisch iets waar je mensen kan verbinden. En waar je nog heel goed die verbinding kan realiseren. Als het te groot wordt, vind ik het echt een puzzel. En tegenwoordig bijna niet te doen.
Om het alleen op te pakken, bedoel je?
Ja, of te denken dat als je een grote organisatie bent, hè, nu, waar ik nu werk, 4000 mensen. Hmm. Denken dat al die mensen zich bij Inclusio horen omdat dat één team is. Het is te ver weg. Het staat te ver weg. Het wordt een beetje een holle frase. En mensen, ik geloof dat tegenwoordig. Weet je, in de jaren 90 deden we natuurlijk heel veel rondom de groepsdynamiek. We gingen met z'n allen skiën, we hadden feestjes, we hadden vrijdagmiddag borrels en het spatterde. Tegenwoordig, als je een borreltje organiseert, nou je mag blij zijn als 30% komt opdagen. Mensen hebben die verbinding niet zozeer maar met iets wat te ver van ze afstaat.
Mm-hmm.
Denk ik.
Ja.
Dus teams,
is dat ook een tijd veranderd dan?
Vind ik wel.
Ja?
Vind ik wel.
Wat heb je erin gezien?
Nou, in de jaren 90 was natuurlijk de gouden tijd. Hè? Het geld klotste tegen de kaders. En we deden natuurlijk allemaal gekke dingen toen. Toen mocht het ook nog. Hè? Toen gingen we bij Unit 4. Hadden we altijd een jaarlijks event. En dan gingen er 400 consultants in vliegtuigen de wereld in. Toen had je in die softwarewereld had je ook nog die sales reps. En die sales of the year. En dan vlogen we met z'n allen naar Puerto Rico.
De President's Club.
Ja, dus die hele gekke dingen. Ja. Dat is ook niet meer. Hè? Het is nog lang wel in die sector geweest. Maar in een andere sector natuurlijk nooit. Maar het idee dat werk, volgens mij had werk een andere positie in het leven.
Ja.
Dus daar stopte je meer tijd in. Het concurreerde minder met andere dingen. En het was, ik denk, toch meer een cohesie, meer een onderdeel van je sociaal systeem, meer dan het nu is. Nu heb je meerdere sociale systemen.
Ja, en dan was, en nog niet eens zo heel lang geleden, dus het, inderdaad het community gevoel belangrijk. Dus onderdeel van een grotere groep, van een groter bedrijf, dat misschien ook iets voorstelde.
Ja,
het
vorige
gesprek hadden we het even over Unilever, dat soort bedrijven. Ja. Palmo, dat was wat, hè?
Nou,
als je erbij mocht zijn.
Ja,
hè?
Juist.
Hè? En nu denk je, misschien, hè? Maar je begon te zeggen, met daarom heb je de charme van een team ontdekt. Omdat onderdeel zijn van een klein verband wel sterk voor mensen werkt.
Ja.
Want hoe zie je dat gebeuren bij mensen in de praktijk?
Nou, je ziet dat samen ergens voor staan of iets voor elkaar over hebben. Dat zie je nog. Daarvan wil ik niet cynisch zijn. Dat zie ik nog steeds. Om te denken dat dat weg is, vind ik wel heel erg dark side. Daar geloof ik niet in. Maar je moet elkaar wel kennen. Je moet elkaar nog kunnen begrijpen. Dat heeft denk ik een bepaalde omvang tot zijn max. Nou, er waren ook ooit van die theorieën. Wat was het ooit nog? Van BSO Origin of zo? Je splitste bedrijven af boven de 100 of zo. Wat was toen het idee?
Ja, van Eckhart Winsen.
Ja.
Die celdeling.
Die celdeling, hè? Ja. Van als het 100, want dan wordt het onpersoonlijk, dan splitsen we het. Ja, ergens doe ik dat nu nog steeds. Niet 100. Rond de 30 begint het al bij ons een beetje te piepen te kraken.
Ja. Het klinkt alsof je iets van een recept hebt ontwikkeld om teams samen te stellen. Toch?
Dat recept is wel gedurende de jaren wat veranderd.
Ja, neem ons als mee in je reis.
Want ooit bij het havenbedrijf. Toen kwamen die kleuren op. Kennen jullie die nog? Dan gingen we allemaal aan de teamdynamieken de bel binnen. En management drives. En dan ging je dus heel erg. Nou, je stelde geen team samen erop. Maar je ging dan, als je team had, ging je daarna analyseren of het team alle kleuren had. En hoe we dan met elkaar beter konden communiceren. Nou, dat was toen echt een hit. En ik vond het ook echt wel goed, omdat het een manier was om gedrag bespreekbaar te maken. Maar volgens mij had het niet zo heel veel te maken met het goed samenstellen van een team, als wel een team beter laten functioneren door elkaar beter te begrijpen en de communicatiestijl op elkaar af te stemmen. Dat vond ik heel sterk in die tijd. Bij de IT-wereld, toen ik daar in de softwarewereld was, Agile nog niet helemaal daar. Dat kwam pas later bij Ordina. Maar daar gingen we heel erg op een andere manier samenwerken in teams. De teamsamenstelling was ook eigenlijk nog steeds een opportunisme. Het echt durven selecteren heb ik eigenlijk alleen maar in leiderschapsteams gezien. Dat je daar echt durft te zeggen, past iemand in een team of niet. In zeg maar grote organisaties waar je teamgericht werkt, vond ik het nog steeds vrij pragmatisch. En de kennis en kunde ging voor op wat iemand bijdroeg in een team. En daarna probeerde je het bij te schaven of probeerde je te compenseren. Ja. Dat is wat je deed.
Dat is wat jij in een van de eerdere uitzendingen hebt. Mensen worden bij elkaar gezet, maar daar het moois van. Ja.
Van dit past niet. Nou, Niels, help dan eens. Ja.
En dat doen we nog steeds.
He? Ja.
Want durven te selecteren op team membership. Dat heb ik in alle eerlijkheid alleen maar op boardniveau in de praktijk zien durven. Is niet voor Nederland, sorry.
Nee, maar waarom gebeurt dat wel op boardniveau en niet in andere teams dan? Is het dan belangrijker opeens of zo?
Ja, dat denk ik wel. En ook denk ik omdat we dan eindelijk durven los te laten op dat skill-based selectieproces. Dan durven we eindelijk te zeggen, nou, iemand heeft zoveel ervaring. Het is niet zo belangrijk dat hij dit en dit kan. Terwijl, vind ik, in het middenkader zijn we nog steeds op zoek naar iemand die het al een keer gedaan heeft. Die ze sporen in het werk of die sector. En dan dat team doen we er dan wel bij.
Dus dan selecteer je vooral op formele kwalificaties. Ja. En op directieniveau dan gaat het meer om, past hij of zij of gaat hij het team aanvullen?
Want dan zie je, en dat zeg ik ook echt op ervaring, dan is het samenspel veel belangrijker in de succesvolheid van dat team. Je praat natuurlijk ook over bepaalde ego's die op dat niveau behoorlijk ontwikkeld zijn. Dus in die zin moet het wel een beetje passen. Want als het daar niet past, dan knalt het altijd.
Nou heb ik jou leren kennen als iemand die mensen goed kan inschatten. Ik zeg dat niet vaak als psycholoog, dat weet je. Hè? Maar je hebt een goede intuïtie. Maar je ziet natuurlijk ook dingen dan grandioos misgaan.
Ja. En nog steeds.
Heb je een sappig verhaal voor ons? Gewoon uit uit de praktijk?
Ja, het begint altijd op hetzelfde van... gaan we op zoek naar een nieuwe leider. Mm-hmm. Nou, dan begin je met dat schaap met 5 poten. Nou, ronde 1. Ha, zit er niet bij. Dat is toch jammer. Nou, dan gaan we nog iets langer zoeken. En dan uiteindelijk begint toch iemand uit zijn eigen boekje... en zijn eigen referentieboekjes te kijken. Dan worden toch ineens vriendjes gebeld. En die deed het zo goed bij dat ene bedrijf. Dus dan zal die het hier vast ook zo goed doen. En voor je het weet is je hele zorgvuldig uitgedachte proces... in de prullenbak... Mm-hmm. En gaan we opportunistisch toch voor de opportuniteit die voor ons ligt. En dan blijkt dat iemand in deze context het helemaal niet zo goed doet. En dat hij eigenlijk toch ook wel een beetje irritant is. Ja, dat zag je niet. Want in jouw ervaring daarvoor had je iemand een heel ander context gezien. En had je ook een hele andere relatie. En nu ineens zit je samen, ben je een CFO en CEO. En ach, het werkt niet. En dat heb ik echt al meerdere malen gezien.
Dus dan is het best situationeel eigenlijk wat je nodig hebt, toch?
Ja, ja dat misschien dat ik dat steeds meer van overtuigd raak. Of situationeel, contextueel, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Maar omgevingen, en vooral als ik het vergelijk met private equity, beursgenoteerd, familiebedrijven, die doen echt heel veel op je effectiviteit. Mm-hmm. En als je dat niet doorhebt en denkt dat je, als je vanuit een beursgenoteerde organisatie naar een familiebedrijf gaat en denkt dat je met hetzelfde gedragsrepertoire er ook wel gaat komen, daar geloof ik helemaal niks van.
Dus... Licht eens toe, beursgenoteerd bedrijf, wat voor gedragsrepertoire moet ik dan laten zien om op directieniveau een goed team te zijn versus een...
Dan sta je heel sterk opgesteld voor een doel. Je staat heel erg opgesteld om een resultaat te bereiken en daar gezamenlijk verantwoording voor af te leggen. Mm-hmm. Dus je ziet dat aandeelhouders, die dwingen jou ook in een teamrol. Dat vind ik heel mooi. Omdat het heel sterk gereguleerd is, heel duidelijk. Je ligt daar ieder kwartaal, mag je je verhaal weer houden. Dus je ziet dat die buitenwereld duwt dat team redelijk in een bepaald gareel. Mm-hmm. En zeer, vind ik, contractueel met elkaar afgestemd. We zijn hier om een klus te klaren. En die duurt 4 jaar vaak. En misschien wordt die nog verlengd. Maar that's it. Bij een familiebedrijf zit je er bij de gratie van de familie. Dat is heel duidelijk. Iedereen die bij een familiebedrijf heeft gewerkt, als de familie nog actief. Ik ga er wel even vanuit dat de familie nog ergens aandeelhouder rond. En die familiebedrijf is niet zo concreet in hoe zij succes benoemen. Dat zit gewoon anders in hun DNA. Feitelijk geven ze je de sleutels en zeggen ze pas goed op mijn huis. Maar wat dan goed op je huis passen is... Hè, voor je het weet sta je de kozijnen te verven en zeg je... Ja, maar die kleur had ik niet gewild. Dus daar zie je dat je veel meer op het relationele elkaar in de gaten moet houden. Mm-hmm. Dat je implicieter stuurt. En daarin dus voor mensen die het heel graag... die succes vooraf gedefinieerd willen hebben... en daar een plan op willen maken en daar naartoe willen werken... dan zeg ik bij familiebedrijf succes... Want dat ga je niet krijgen. Niemand gaat jou dat kompas geven of die koers. Dat ga jij zelf ervaren in jouw relatie met... En zo'n team heeft, vind ik, daardoor ook wel iets meer trust-based... een buy-in nodig met elkaar. Mm-hmm. Het is wat implicieter. Private equity, daar heb ik maar een korte tijd voor gewerkt... moet ik ook eerlijk zeggen. Maar teamdynamiek, they don't care... Daar spreken ze heel erg aan. Jij bent de CFO. Dat verlang ik van jou. Jij bent de CFO, je bent CHRO. Dat jullie team zijn, I don't care. Daar word je echt individueel word je ter verantwoording geroepen. Ja, dat maakt zo'n team... dat is een gelegenheidsteam op zijn best. En je weet ook allemaal, als de numbers er niet zijn... Hè? Even goede vrienden, dan zie ik je misschien weer bij een volgende opdracht. Maar hier is het dan even... Dat zijn echt gelegenheidsspelers, vind ik.
Ja, weinig cohesie dan.
Ja. Dus dan is het ook... Bij private equity keek ik eigenlijk niet of iemand in een team paste. Was het, kan hij de opdracht vervullen? Bij familiebedrijf kijk je, past hij in de cultuur? Ja, het zijn wel hele andere selectiecriteria. Mm-hmm. En dan staat er ook een andere teamdynamiek.
Maar waar let je op dan?
Je let bijvoorbeeld bij familiebedrijven, kijk ik heel erg naar sensitief vermogen. Kan iemand aanvoelen? Want je moet het halen uit...
Sociale intelligentie eigenlijk.
Yes, okay. Dank u.
Ja.
Dat weet je altijd veel beter te omschrijven dan ik. Ja. Maar dat is hem.
Mm-hmm.
Beursgenoteerdheid is veel meer... kan een CEO een plan... kan een visie op tafel leggen... en kan hij vervolgens op gaan sturen. Mm-hmm. En daar let je veel meer op executiekracht. Nou, eerst visievorming, dan executiekracht. Executiekracht bij een familiebedrijf, dat leidt vaak tot ongeduld. Het leidt vaak dat een CEO na 2 jaar denkt, shit, am I moving the needle? En dan komt er een soort ongeduldheid en dat werkt vaak wat averechts. Ego's let ik ook wel op. Kan je bij de deur zetten of niet? Bij een familiebedrijf moet je me af en toe bij de deur zetten. Bij een beursgenoteerdheid of bij private equity is het wel fijn dat iemand het heeft. Want anders dan bij de eerste zucht ligt iemand om. Dus ik zeg niet per definitie dat het slecht is. Mm-hmm. Maar je zet het wel anders in. En uiteindelijk denk ik wel dat iedere CEO wel moet snappen dat hij of zij succesvol is. Dat hij of zij wel afhankelijk is van het team. Want alleen zal hij of zij die kunnen. Mm-hmm. Maar in welke omgeving dat is, zorgt er wel voor hoeveel aandacht je eraan geeft. Of hoe hard je erop stuurt. En als we dan kijken naar de teams bij Ordina en in het agile werken, of high performing teaming noemden we het daar.
Ja.
Dan zit je veel meer in het idee dat je rollen hebt. Een scrum master, een product owner. Die hebben ook wel die teamvormingsaspecten. Maar natuurlijk in een hele andere setting. Maar je zou kunnen zeggen.
Ja, dan zit je natuurlijk ook veel met een bemensingsvraagstuk. Hè?
Eens.
Van wie is er beschikbaar om nu die opdracht te gaan doen.
En daarna probeer je er weer het beste team van te maken.
Ja.
Ah, maar kijk, zo worden die topteams natuurlijk ook vaak samengesteld. Hè? Dus, wie is er beschikbaar en dan zijn het dit. Hè? Maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is dat je daar gewoon echt wel moeite op moet doen. En ook dus de pijnlijke besluiten moet nemen. Dit is een hele goede voor de job, maar niet voor het team. We zoeken verder. Hè?
Ja.
Hè? Terwijl je al even aan het zoeken was. Hè? Dat zijn wel. Kijk, wat jij beschrijft voor die topteams geldt natuurlijk ook voor die teams onderin. Alleen doen we net alsof dat minder belangrijk is. Ja. Maar opgeteld is dat natuurlijk het echte leiderschap van elk bedrijf. Hè? Het bedrijf wordt gedragen door de mensen die het bedrijf dragen. Dat zijn de mensen die het doen. En in de teamsamenstelling en of dat team ook samen zeg maar het leiderschap kan opbrengen waar ze voor zijn opgesteld, daar wordt eigenlijk veel te weinig naar gekeken.
Eens. Ja, die stelling durf ik wel aan.
Hey, dus, en zou je het omdraaien, stel je voor dat je dat heel goed deed. Wat voor bedrijf had je dan? Hè? De vraag stellen is een beantwoord, toch?
Ja, maar dan zou het ook wel weer leuk zijn. Wat is de definitie van een team? Is een afdeling een team? Of zijn alleen maar teams?
Wat is jouw definitie van een team?
Een collectief van mensen met een gezamenlijk doel en een bepaalde onderlinge afhankelijkheid.
Ja.
Dat zou ik wel onder. Maar een crediteuradministratie, daar is het werk zodanig van georganiseerd dat ze het ook redelijk zonder elkaar kunnen doen. Niet helemaal, hè? Niet helemaal. Ja. Ik chargeer. Dus daarin vind ik wel een verschil. Ik vind het wel een verschil of je echt heel nadrukkelijk. En dat proberen we natuurlijk. We hebben natuurlijk jaren geprobeerd om afdelingen teams te maken door jaarplannen te introduceren. Hè, en door doelstelling eraan te koppelen. En dan gingen we gezamenlijke KPI's maken, want dan moesten mensen gaan samenwerken. Dus we hebben denk ik wel getracht om op dat niveau van afdelingen teams te maken. Maar ik weet niet of we daar overal nou echt in geslaagd zijn.
Nee. Misschien ook niet per se nodig. Hè? Dus vergelijken met een voetbalteam. Hè? Dus zeg maar de verdedigers samen zijn een groep mensen die wat met elkaar kunnen hebben. Hè? Zelfs de keepers. Hè? Met een keeperstraining vormen een groep. Hè? Maar zijn niet een team.
Yes.
Het team is het voetbalhelftal. Hè? Dus daar zit iets cross-functioneels in. En dus ook een inherent conflict. Aanvallers zijn andere snuiters dan die lui achterin.
Ja.
Hè? En daar wordt het letterlijk en figuurlijk spannend. Ik denk dat we die spanning steeds moeilijker zijn gaan vinden. En waardoor we het uit elkaar zijn gaan organiseren. Dit loopt al 100 jaar of misschien nog wel veel langer. En met die gebakken peren zitten we nu. Dus dat we nu eigenlijk terug aan het ontdekken zijn. Hoe organiseren we nou spanning naar elkaar toe. In plaats van dat we het proberen uit een organisatie te organiseren.
Ik hoor je praten over afhankelijkheid. Hè, teamleden. Dus eigenlijk zouden. Dan moeten teamleden elkaar eigenlijk ook gaan versterken. Toch?
Ja.
Als ze afhankelijk van elkaar zijn, dan heb je iets van de ander nodig.
Ja, geven en nemen. Dan krijg je een gelijkwaardige relatie in mijn optiek.
Mm-hmm. En is dat te organiseren?
Nou, mijn eerste antwoord is alles te organiseren, maar ik moet even nadenken hoe ik dat dan zo doe.
Jij hebt het gedaan een aantal keer, toch? Nee.
Het is te organiseren. Ik zit even te denken hoe we dat gedaan hebben. Maar ik zit nu hard om te denken. Mm-hmm. Ik merk dat ik dat vaak toch op het relationele heb georganiseerd. En op de psyche, zeg maar. Dat ik het werk zodanig anders heb georganiseerd dat er een afhankelijkheid ontstaat. Dat vinden we vaak te spannend. En dan krijg je al die schakels en dan komt Lean naar binnen en zo. Dat kan allemaal niet, Want, want zo'n afhankelijkheid is eigenlijk een point of failure. Of could be a point of failure. Mm-hmm. Maar wat ik denk ik wel altijd heb geprobeerd, is een soort psychologisch contract in te bouwen van waarom zit je in het team? Wat kom jij halen en brengen? En zitten we dan gelijkwaardig aan tafel? En als dat zo is, dan werkt het wel.
Mm-hmm. Wat zijn dan vormen om dat gesprek goed met elkaar te voeren? Dus hoe laat je mensen dat onderzoeken bij zichzelf en tussen elkaar?
Ja, dan de manieren wanneer ik dat expliciet heb gedaan met de bekende teamcoach of de bekende trajecten, vind ik eigenlijk in hindsight niet zo heel succesvol geweest.
Je zegt de bekende interventies, maar wat bedoel je dan?
We gingen elkaar verhaal vertellen. We doen live story sharing. Ja. We gaan samen in de jaren 90 bouwen een hut. Nou, dat willen we allemaal niet meer, dus dat doen we niet meer. De post-its willen we ook niet meer.
Kuren testen. Ja.
Dan verzinnen we weer wat anders. Ja. Het heeft natuurlijk altijd effect. Ik moet ook niet, dan word ik een soort azijnzeiker. Dat is niet zo. Maar het beste is toch wel, geef een team een goede crisis.
Ja.
Dat is in the end eigenlijk.
Ja, als de ijzer heet is. Hè?
En dan komen de echte gesprekken, dan komt het echte gedrag. En als je dan in staat bent, misschien is dat het wel. Mm-hmm. Als je dan in staat bent om daarin zowel in te zoomen als uit te zoomen. Als je in staat bent om dan ook te zeggen reflectief, wat gebeurt hier? En kunnen we daarin met elkaar een verandering brengen? Mm-hmm. Dan heb je denk ik een dijk van stap gezet. En dat vraagt wellicht wel wat van die teamsamenstelling. Want heel vaak werd dan wel naar mij gekeken om dat te doen bijvoorbeeld. Want HR-directeur, Wendy, je bent sensitief, jij voelt dat aan en jij kan dat wel. Dat vind ik ook een fijne rol, dat heb ik ook gepakt. Maar dan moet je ook een beetje lef voor hebben. Want je moet dan instappen, je moet dan zeggen wat gebeurt hier. En willen we dit nog? Maar never waste a good crisis is volgens mij wel een hele mooie. Ja. En ik weet dus niet of ik het heel expliciet buiten die gebaande paden, weet ik niet of ik dat ooit echt kan zeggen dat ik het zo gedaan heb. Dat werkt. Dat ik een recipe heb.
Nee, dus die wel in de schietminuten binnen. Dus die hebben ooit een topteam begeleid. En die waren inderdaad een paar dagen op de hei geweest. En hadden ze ook team rules gemaakt en die hingen aan de muur. En een stuk later werd het serieus spannend in de VMA. En liepen de emoties ook al hoog op. En gingen ze zich dus asociaal naar elkaar gedragen. Waardoor dus de emoties gingen vloeien. En toen ging de deksel op de pan door de HR-directeur. Die wees letterlijk naar de regels aan de muur. Zo gaan we niet met elkaar om. Hè? Terwijl ik dacht, dit is nou precies het voorbeeld van hoe die regels het kunnen wegregelen. Ja. Terwijl op het moment dat het spannend wordt en uiteindelijk eens boven tafel komt in plaats van onder tafel blijft, wordt het weggecensureerd omdat we zo niet met elkaar omgaan. Terwijl op het moment wat jij net beschrijft, dus juist op dat moment durven zeggen, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En het dan naar elkaar gaan benoemen wat er speelt. Ja, dan is er een mogelijkheid om iets met elkaar te regelen en te organiseren op een wezenlijk niveau.
Ja, dan krijg je een beetje de kwetsbaarheid in de boardroom idee.
Precies. En wat mij betreft ook de primaire rol van de leider. Kun je niet altijd van de formele leider vragen, maar het is toch wel fijn als er iemand aan tafel zit die doorheeft dat dit het moment is om de vraag te stellen, wat gebeurt hier nou eigenlijk?
En dan is het dus wel fijn als je een teamsamenstelling hebt waar daar wel al een beetje rekening mee wordt gehouden.
Ja, ja.
Want op dat moment kan je niks meer invliegen.
Ja, nee, precies. Nee, soms kan het ook zo beroerd zijn samengesteld dat gesprek gewoon niet gevoerd worden. En dan weet je mensen al, dit blijft ons achtervolgen.
Ja, precies. Dan komt er gewoon een nieuw team. Ja.
Ander team. Ja. Hey, ik heb jou een aantal keer kandidaten zien afwijzen. Hè? Dan had ik assessment gedaan voor je. En dan kwamen we erachter, nou, die mensen zijn op zich wel gekwalificeerd. Alleen, dan zei jij, of dan zeiden wij, hè, maar ben afgewezen, ondanks dat ze gekwalificeerd waren. Omdat we toch het idee hadden van, dat gaat niet lukken in dit team. Dan moet je dat in zo'n directieteam, moet je dat uit gaan leggen in een schaarse markt.
Ja.
Dat is best lastig volgens mij. Dat liet ik dan altijd aan jou. Ik bedoel, ik gaf advies vanuit assessment. Ik van, nou, zo en zo zit het. En dan had ik het best wel eens met je te doen. Van, dan hadden we de zoveelste kandidaat.
Eens. En dat, ja, ik kan heel plat zeggen, daar word ik voor betaald. Daar worden wij voor betaald. Maar dan gaat het natuurlijk om, kan je het impliciete expliciet maken? Mm-hmm. Want op dat moment moet je gaan overtuigen dat het niet gaat werken. Dat als je daar van tevoren nog nooit een woord over hebt gewisseld met elkaar, dan lukt dat niet. Maar als je met elkaar al een bepaalde ervaring hebt, en laten we eerlijk zijn, ik denk dat er geen één CEO zou zeggen die zou zeggen, team is niet belangrijk. Of teamsamenstelling. Die fase hebben we echt wel gehad. Dat snappen de meeste mensen.
Ja.
Maar dat je dan kan uitleggen waarom iemand niet matcht. Ja, ik noem dat brutally honest. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de term die ik hier aan gebruik. Ik ben brutally honest. Dus feitelijk wat ik doe, ik geef mijn CEO feedback op zijn gedrag. Want ik zeg, het gaat niet werken met jou om dat. Dan kan de kandidaat niks aan doen. Maar die zit er nog niet. Jij zit er wel. Dus ik moet iets doen rondom het systeem wat we hebben.
Ja.
En als je dat in gewoon normaal Nederlands kan overbruggen, dan zullen heel veel mensen zeggen, oké. Want niemand wil, dat wil echt helemaal niemand op een topteam, na 6 maanden weer afscheid moeten nemen. Dat is killing voor alles. En iedereen die dat een keer gedaan heeft, bedenkt zich een tweede keer niet meer. Het dus gaat gepaard met heel veel afleiding, heel veel gedoe. Dus als je, maar dat betekent dus een paar dingen. Het betekent dat als jij verantwoordelijk bent voor de samenstelling van teams, dat je dat team moet snappen. Dat je de mensen moet snappen, dat je de spelers moet kennen. Dat je er een relatie mee hebt moeten opbouwen. Dus niks gaat meer van papier op dat niveau. Hè? Je maakt een zorgvuldig profiel. Daar ga je een proces met elkaar doorheen. Om wel te zeggen, wat zijn nou echt de non-abatable? Wat zijn nou echt waar? Daar heb je zo'n hele mooie, kom ik even niet op, maar die uitspraak dat je iets wat je niet ter discussie stelt.
Non-negotiables. Yes. Die.
Daar kan je vooraf proberen wel overeenstemming over te krijgen. Dat scheelt. Dus als wij zeggen tegen elkaar, there's no place for perfect assholes, dan is hij er dus gewoon niet. Dus als we zien een bepaald gedrag dat iemand wel een perfecte track record heeft, maar je ziet dat het sensitief vermogen nul is, dan gaan we het niet doen, bijvoorbeeld.
Ja.
En dat vraagt dus dat je werft niet snel op topniveau. Je werft niet snel met topteams. Dat is onzin om te denken dat je in 2 maanden tijd je vacature hebt vervuld. Dat gaat niet, want dit hoort er allemaal bij. Dus je moet en goede kandidaten vinden, maar ze moeten ook nog passen. Dus dat is altijd stap 2. Dan moeten ze tegenwoordig ook nog voor jou kiezen. Dat is tegenwoordig ook geen gegeven meer. Dat is ook stap 3. En tegenwoordig, voor je het weet, zit er een kaper op de kust. En is die net op het laatste moment weer gevlogen. Dus het is echt een heel intensief traject. Dus je moet vooral, denk ik, goed weten waar je aan begint. En ken het team waar iemand in landt.
Mm-hmm. En dan, als je team kent, hoe lang ben je bezig aan de voorkant met die gesprekken voeren om te zorgen dat iedereen het over eens is wat je nodig hebt?
Ja, dat is. Eigenlijk is dat continu.
Mm-hmm.
Eigenlijk is dat een continu proces. En op een gegeven moment heb je in dat proceptje een vacature. Maar je bent altijd aan het kijken, wat doen we goed, wat doen we niet goed, wat missen we? En dan komt er zo'n vacature en dan is wel de vraag, wil je in een change of direction of niet? Hè? Want dat is nog het spannende. Als ik een vervanging zoek van wat ik had, dan ken ik mijn team al. Maar als ik iets nieuws wil toevoegen in dat team, dan wordt het nog wat spannender.
Ja.
Maar goed, dat is even een ander hoofdstuk. Ik denk een maandje of 2. En dat kan tegenwoordig niet meer, want die tijd gunnen we ons niet meer. En datzelfde geldt voor een raad van toezicht. Dat soort functies vervul ik nu ook. Dan zit je op afstand. Nou, probeer dan eens een profiel te maken op afstand waarvan jij denkt dat die past bij de organisatie.
Mm-hmm.
Nou, dan kom ik bij mijn intuïtie nergens meer. Dus dan moet ik met meer mensen gaan praten. Dan moet ik met nog meer mensen gaan praten. Dus ja, ik denk niet dat ik onder die 2 maanden duik.
Nee. Dus je moet het systeem helder krijgen. Maar je moet het systeem ook kunnen uitleggen dan.
Ja.
Dat hoor ik echt zeggen van, dit matcht niet met jou. Of dit gaat. dit systeem niet versterken.
Of dit matcht niet met een van onze topspelers die al in ons team zitten, waarvan we eigenlijk weten dat dat gedrag niet helemaal fantastisch is. Maar we weten al dat we daar niet zoveel in kunnen schaven. Dus dan gaan we iets zoeken wat het compenseert. Mm. Nou, en zo. Ja, dus het perfecte team. Ja, ik vind dat altijd in de sport. Soms denk ik, zullen ze het daar het beste weten? Van hoe je het perfecte team samenstelt.
Niet altijd, denk ik. Nee. Soms wel, maar.
Dus ik. En uiteindelijk, want ik zat heel erg toen ik dit voorbereidde, dacht ik, topteams doen we al die tijd. En daar laten we ons adviseren. Maar andere teams, joh, dat doen we tussen de patatten en het toetje. Dat is ook gek.
Ja, eigenlijk worden mensen dan gewoon op basis van beschikbaarheid en van, zou die het moeten kunnen? Worden ze bij elkaar gezet en dan hopen dat het goed gaat.
Ja.
Zonder na te denken of ze elkaar echt gaan versterken.
Ja, dus ik zat te denken, hebben we dat ergens beter gedaan? Of hebben we dat in tijden beter gedaan? En ik zie bijvoorbeeld nu, als een team van een dalletje komt, als er even een rotheid is geweest, dan krijg ik wel weer ruimte om dan wat zorgvuldiger je het over te hebben. Maar we hebben een beetje kortstondig geheugen.
Waar zou je eigenlijk minimaal naar moeten kijken? Wil je van tevoren kunnen voorspellen, dit groepje mensen, dat zou wel eens een goed team kunnen worden? En dus wat weet je nou op basis van ervaring dat wel erg belangrijk is?
Want ik vind diversiteit en inclusiviteit ook belangrijk. Maar wat je wel ziet is mensen die kunnen communiceren. Mensen die kunnen verbinden. Die werken makkelijker in teams, halen er meer energie uit. Maar het risico is dat je dadelijk weer zo'n hele club extraverte mensen aan de kant hebt staan.
Mm-hmm.
Voor een gedeelte is het denk ik toch ook goed nadenken over welke rollen zijn het. En kan je in die rollen een bepaalde kleur krijgen? En kan je dan kijken of je over de hele linie, kijk, sensitief vermogen, lerend vermogen, reflectief vermogen. Ik blijf daar zo langzamerhand wel bij dat een van de belangrijkste voorspellers is. Iedereen die feedback kan accepteren en die zegt, ik wil luisteren naar jou, dan heb je al de helft van de wereld gewonnen.
Ja.
En dat kan je natuurlijk ook heel goed testen. Toch, Marco?
Sociale intelligentie kun je testen. Ja. Ja, een van de testen om dat te kunnen doen, dat gaat erover in hoeverre ben je in staat om complexe emoties te herkennen. En heb je dan verschillende testen voor. Eén test maakt gewoon het gebruik van het gebied rondom je ogen.
Serieus?
Dus kun jij door in iemands ogen te kijken of na iemands ogen te kijken in het gebied daaromheen, kun jij dan zien welke complexe emotie iemand uitdrukt. Hè?
Ik denk dat mensen daar blind voor zijn, dat ze dit letterlijk niet bij de ander zien of opmerken, als ze dus eigenlijk te veel met hun eigen emoties, gevoelens en belangen bezig zijn.
Ja.
Dus is het aan deze kant, ik wijs nu naar mezelf, vrij, dan heb je het vermogen om het bij de ander op te merken.
Ja.
Hè? Anders ben je gewoon letterlijk blind daarvoor, ja.
Ja, kan. Ja.
Ja.
Sommige mensen zijn daar gewoon minder goed. En dat staat relatief los van introvert of extravert, waar ik net over had.
Ja, dat heb ik wel eens gezegd.
Ja, want ik denk eigenlijk altijd dat mensen die wat extraverter zijn, dat die makkelijk, ze maken wel makkelijker contact in de zin van het
rapport,
treden in contact. Ja. Maar het hoeft niet te betekenen dat het contact er afgestemd is op wat jij voelt.
Ja, ik vind het ook fijn om te horen, want power to the introvert, zeg ik altijd. Die hebben elkaar nodig. En anders dan neigt het erna dat je dat uitsluit. En dat is natuurlijk onzin.
Ja, die vergissing wordt snel gemaakt. Van mensen maken wat makkelijker contact, hè, of zijn wat drukker, wat meer aan het extraversie spectrum. Ja, dan denken we vaak van, die zijn sociaal wat beter. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Wendy, ik hoorde jou net zeggen sociale intelligentie, hè? of emotionele gevoeligheid, of hè? Ik weet niet hoe je dat noemt, sociale gevoeligheid.
Ja, dat je de ander een beetje kan begrijpen op basis van de signalen die uitstaat.
Ja, emotionele intelligentie geeft een beetje een naam in ieder geval, maar dat is belangrijk, hè? Nou weten we uit de theorie, als je kijkt naar collectieve intelligentie, weten we dat sociale intelligentie is een belangrijke modererende variabele. Dus alles gaat makkelijker als we elkaar een beetje begrijpen. Maar wat speelt nog meer een rol als je kijkt naar het voorspellen van teams? Waar let je nog meer op? Teamsucces.
Ja, het lerend vermogen van iemand. Kijk, een team is natuurlijk... een team brengt verschillende componenten bij elkaar. En doordat je die verschillende componenten bij elkaar brengt... heb je de kracht van 1 plus 1 is 3, even heel plat gezegd. Maar dat gaat nooit in één keer goed. Dus als mensen in staat zijn om een stapje terug te kijken... en te denken, kunnen we dit beter met elkaar? Ben ik in staat om mijn eigen ego even achter zitten en denken, had ik het beter kunnen doen? Had jij het beter kunnen doen? Als we daar een dialoog over kunnen voeren, dan kan je elkaar verbeteren. En dan denk ik dat je een optimaal team hebt. Want het gaat nooit in één keer goed, maar het feit dat je elkaar kan begrijpen, dat je reflectief ernaar kan kijken en het dus daarna beter kan doen, ja, dat is goud waard.
Mm-hmm.
En als we dat dan ook nog kunnen doen in de gelijkwaardigheid, dat is iets wat ik de laatste tijd heel erg mee aan het stoeien ben. Als mensen heel goed weten dat ze in een team werken, en dat het team gebaseerd is op gelijkwaardigheid. Ook al weet je, die is slimmer, die heeft iets unieks. Maar wij zijn in de basis gelijkwaardig. Dus mijn stem is net zo belangrijk als die van jou. Dan ontstaat er ruimte om weer te leren. En staat er ruimte om het beter te doen. Maar als er een paar mensen zijn die eigenlijk denken dat het team om hen draait. Of die toch een beetje vinden dat er een tweede ring is.
Ja.
Dat zie ik tegenwoordig ook wat meer. We zijn minder...
Tweede ring?
Ja, dat zijn tweede spelers. Hè? Maar wij zijn het eerste team.
Ja.
Ik doe Champions, dat is de keukendivisie. Dat wordt ook, vooral denk ik, door de nieuwe generatie feilloos aangevoeld. Jij mag nog niks zeggen, want je hebt het pas 3 weken binnen. Hè? Maar hoezo dan? Waarom is mijn stem... Dus die gelijkwaardigheid, die vind ik de laatste tijd ook steeds belangrijker worden. En ik denk uiteindelijk dat die combinatie van de ander kunnen begrijpen, kunnen indenken, het bespreekbaar kunnen maken, maar jezelf daarin ook echt ter lering durven oproepen.
Mm-hmm.
En tenslotte dat bij iedereen te doen in een vorm van gelijkwaardigheid. Ik denk, dan ben je dat denk ik bijna al.
Maar gelijkwaardigheid is iets wat ontstaat. Dat kun je niet aan de voorkant afdwingen, toch? Als het systeem in balans is.
Ja, vind ik een mooie stelling van je. Maar volgens mij is dat ook iets wat ik met mensen mee meebreng. Of ik naar de wereld kijk vanuit gelijkwaardigheid of niet. Dus ja, ik denk dat je het organisatorisch kan faciliteren.
Mm-hmm.
Door inderdaad iedereen te benoemen, waarom zit je aan deze tafel? Wat is jouw rol? Ze legitimeer je het.
Ja.
Maar het zegt ook wel iets over mij als mens, of ik ruimte geef aan de ander, no matter what. En dat vind ik soms ook wel een uitdaging. Ja.
Als je kijkt naar literatuur, hè, over collectieve intelligentie...
Ja.
Dan een van de belangrijkste kenmerken waaraan je een collectief intelligent team kunt herkennen... is evenredige verdeling van gesprekstijd. En even los van of je meer extravert of introvert bent... In een goed functionerend teamsysteem... zijn mensen ongeveer evenveel aan het woord.
Ja,
dat is heel grappig om te zien.
Ik heb een Google-onderzoek of zo geweest. Ja.
Ja.
Nou, dat hebben wij toevallig laatst op een event ook besproken. Daar ging het eigenlijk meer over hoe kunnen wij meer inclusief worden als organisatie? Hoe kunnen we iedere stem laten horen? En daar ging het hier eigenlijk ook over. Van zijn wij bewust? Is een voorzitter bewust van hoeveel iedereen bijdraagt?
Ja.
Nodigt hij uit als hij merkt dat? En luisteren we ook? Ik denk dat luisteren zo langzamerhand ook een erg onderschatte competentie aan het worden is. Voor een goed team.
Kijk. Ik vond het interessant wat je zei. Er is een grote studie gedaan en dan blijkt dat effectieve teams zijn divers samengesteld. Dus die zijn tolerant voor diversiteit. En dan blijkt, heel gek, dat de spreektijd in meetings evenredig verdeeld is.
Ja.
En stel je voor dat je het onderwerp helemaal tekort doet en daarnaartoe terugbrengt. En je met alle teams in je organisatie afspreekt dat we dus 1 jaar lang elke meeting evalueren, vonden we nou... dat iedereen in deze meeting ongeveer gelijke spreektijd had. Wat zou er dan na een jaar gebeuren? Ja, ik denk dat je een enorme sprong maakt. Hè? Dus zo'n veelkoppig monster waar je echt wel van weet... dat het allemaal lagen heeft en allemaal co-oorzaken. Hè, terugbrengen naar 1 ding waar je van denkt... nou, dat is heel doable, daar worden we onmiddellijk beter van. En als we het een tijdje volhouden, dan moet het echt iets opleveren. Hè? Dus
ja, dat gaan we dus op Facilicom, dat is mijn moedermaatschappij. Dan gaan we daarmee beginnen.
Oh, serieus?
Dus het is echt heel leuk dat je het zegt.
Ja, wat goed.
Alleen, mijn kritische noot is... dan heb ik wel mijn mensen mee laten praten... maar ik heb nog niks veranderd. Dat is dezelfde samenstelling. Dus ik zorg wel dat iedereen meer aan het woord is en iedereen er is.
Mm-hmm.
Maar in alle eerlijkheid, als ik over 10 jaar een andere board wil hebben dan nu... dan moet ik nu alleen maar bepaalde type mensen gaan werven. En dat lukt gewoon niet. Dus je kan dan wel meer ruimte creëren met de teams die je hebt. Maar ik heb ze nog niet veranderd.
Mm-hmm. Nou, ja, maar misschien dus wel je mindset om opener te staan naar het geluid van een ander. Een stuk groter geworden.
Ja. Dat is inderdaad wel
het is bij mijn grote retailer waar ik een tijdje heb rondgelopen. Dus die kwamen erachter dat ene programma het volgende programma opvolgde als het ging om klantgerichtheid in de winkels. En die programma's waren echt kanongoed. Er was niks vergeten over de klantgerichtheid in de winkels. Maar eigenlijk was de volledigheid waardoor het was mijn idee. Dus het is allemaal zo goed. Zo volledig dat het eigenlijk de moed bij iedereen in de schoenen zakt na een tijdje. En dan kunnen we daar één ding uithalen en dat volhouden. En dat was, laten we proberen dat iedereen een klant die in de winkel komt, begroet. En aankijken is ook al begroeten. Dus dat er niemand meer in onze winkel komt die zich niet, zeg maar, ontvangen heeft gevoeld. En we houden dat een jaar vol en we doen verder helemaal niets aan klantgerichtheid. Zouden we dan niet toch een grote stap hebben gemaakt? Ik denk het wel. Dus hoe eenvoudiger en je het behapbaar kan terugbrengen, waar je toch van denkt van ja, nee, we winnen niet de wereld, maar dan hebben we wel een gigantische stap gezet. Dat zijn de beste ideeën.
Ja, daar heb je ook gelijk in.
Nou, en wij slimme koppen zijn altijd zo goed om ideeën die te beperkt zijn uit te leggen waarom ze te beperkt zijn. En dan vervolgens gaan we bedenken wat we eigenlijk moesten gaan doen. Hè?
Ja.
En dan is dat onze job geworden.
Ik vind het een leuke suggestie. Gewoon maar eens experimenteren. Laat iedereen evenveel aan het woord. De stopwatch erbij.
Ja, stopwatch erbij.
Maar dan wel ook ingetuned natuurlijk. Hè? Want...
Ja. Ja, of niet de stopwatch erbij, maar dat je het gewoon evalueert, weet je al. Zo gevoelsmatig, weet je. Kwam iedereen hier uit de verf? Nee, hè? Jij niet, hè? Nou, moet kijken wat er dan gebeurt, joh.
Eens. Kijk, je hebt helemaal gelijk. Want als we niet de kleine stappen nemen, dan gaat het nooit gebeuren. En dat hetzelfde waar we over teams hadden. Waarom werd een team? Omdat het een overzichtelijk geheel is.
Ja.
En dan kan je dingen bereiken. Ja. Dus,
precies.
Dus ik moet het misschien anders... Ik moet het voor mezelf ook anders framen.
Ja.
Oké. Nou, dankjewel. Weer veel opgestoken. En als we over 2 jaar terugkomen, dan kunnen we zien of er progressie is gemaakt.
Nou, inderdaad. Of we hier allemaal heel goed gaan luisteren. Ja. Tom, dank jullie wel.
Dank je wel.
Je luisterde naar de Minds United podcast. In de volgende afleveringen komen gasten aan het woord die ervaringen zullen delen over de transitie van een traditioneel hiërarchische organisatie naar een teamstructuur, het samenstellen van teams en hoe de juiste teamchemie ontstaat. Wil je meer lezen over teamdynamiek? Download dan het e-book van Marco van Aarden. De kracht van het collectief. Hoe psychologie teamwerk laat werken. Via starcheck.nl.